Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Terwijl de reisbranche wil groeien en wij massaal op vakantie willen, moet Schiphol krimpen. Maar dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort, gebrek aan vliegtuigen, het zorgt regelmatig voor uitvallen van vluchten. En bovendien moeten we toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. In BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst ga ik in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector tot Pinksteren. Vandaag te gast Jochem Kroon, luchtvaartjurist, managing director van Kroon Aviation Lawyers, ook nog columnist en medeoprichter van de stichting PenM. En met die stichting wil hij commercieel elektrisch vliegen in Nederland en Europa promoten. Welkom.
Ja, dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over de krimp van Schiphol wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, worden luchtvaartmaatschappijen voldoende gestimuleerd om te verduurzamen op dit moment?
Ja, nou, daar kom ik zo aan toe. Maar eerst wilde ik even wat aangeven vooraf. De toekomst van de luchtvaart, en dan gaat het over duurzaamheidsverbetering en carbonreductie, is een sociaal-economisch onderwerp. En ik ben geen econoom, ik ben ook geen geograaf, ik ben geen socioloog.
Ook geen balletdanser?
Dus ook geen balletdanser, ja? Nee. Maar goed, balletdansen is niet relevant voor
de rest duurzaamheid.
Ja? Ja? Ja, dus ik ben ook niet betrokken bij beleidsvorming. Ik adviseer er ook niet over. Maar ik werk wel al 20 jaar in de luchtvaart als een eenvoudige luchtvaartjurist. En ik denk wat breder dan mijn vakgebied. En ik heb zo mijn overwegingen en analyses. En dat zijn mijn overwegingen en analyses dan wel van PenM. En dat doe ik op eigen titel.
Oké, tot zover de spreekbeurs. Zullen we nu een gesprek gaan voeren?
Cliënten, ja.
Maar dat was de disclaimer. Ja. Volgens mij moeten we nu gewoon een radiouur gaan maken met een gesprek. Ja. De vraag was, worden luchtvaartmaatschappijen voldoende gestimuleerd om te verduurzamen? Ik zou toch graag antwoord willen hebben.
Ja, nou, het antwoord daarop is nee.
Oké, hoe vaak pakt u het vliegtuig per jaar?
Ik zelf? Niet zo vaak, maar ja.
Oké. Okay. U staat als luchtvaartjurist, we hebben net de disclaimer gehoord, regelmatig luchtvaartmaatschappijen bij. Met welke vragen komen ze bij u terecht?
Nou, dat gaat allemaal over schaarse capaciteit. En dat gaat met name ook over Schiphol. En hun positie op Schiphol.
Ja. Ja. Oké.
Okay. Ja.
Het wordt een vrolijk uur met z'n tweeën zo. Ja. Zullen we een nieuw begin maken? Want het gaat over de toekomst van luchtvaart deze week. Maar we komen er niet aan, ontkomen er volgens mij niet aan om even terug te blikken. In juni moeten topmanagers van Schiphol voor de rechter verschijnen. Moeten zich verantwoorden over de chaos vorig jaar. Die lange wachtrijden. We weten het allemaal nog. Misschien heeft u er zelf ook al ingestaan. Ik in ieder geval wel. 6 van de luchtvaartmaatschappijen worden door u bijgestaan. Wat moet dat getuigenverhoor opleveren?
Nou ja, ik ga daar niet zoveel over zeggen, want het is natuurlijk, het gaat over het verleden en we gaan het hier hebben over de toekomst van de luchtvaart. Maar wat ik erover kan zeggen op dit moment is dat vorig jaar een chaos was op Schiphol. Inderdaad, lange wachtrijen en dat heeft heel veel schade opgeleverd voor luchtvaartmaatschappijen en hun klanten. Mm-hmm. Alleen Schiphol
het was overmacht, hè?
Nou, die was overmacht. Die accepteert geen enkele aansprakelijkheid. Wil ook geen overleg over hoe om te gaan met die enorme schade die geleden is.
Ja, want dat is een post. We hadden gisteren de voorman van de ANVR, de gast, die had het inderdaad over tientallen miljoenen.
Ja, zeker, ja. KLM zegt dat ze al 175 miljoen schade heeft geleden. En ja, daar gebeurt niks mee. Er is wel een soort regeling, maar dat ging alleen maar over een piekoperatie in mei en in september. Maar de chaos was het hele seizoen door, het zomerseizoen en ook nog het winterseizoen.
Yeah.
Ja, en als een partij dan zegt van ja, sorry, wij zijn hier aansprakelijk en bekijk het maar met je schade. Ja, dan is een mogelijke volgstap, en die wordt nu gezet.
Yeah.
Een voorlopige getuige voor. Ja. En een voorlopige getuige voor is ervoor om te kijken, wat is nou precies gebeurd, om de feiten boven water te krijgen.
Ja.
En dan kijken of het daadwerkelijk overmacht was of niet. Wat is er gebeurd? Nou ja, dat is nu dat is niet wat de situatie, nu dat is wat er nu loopt. Ja.
Gisteren was dus de voorman Frank Oostdam van ANVR te gast. Die zei, we hebben gesprekken met Schiphol om te kijken of wij er samen uitkomen voor een soort vergoeding. Is dat ook iets wat met luchtvaartmaatschappijen nog mogelijk is, denkt u als luchtvaartjurist?
Natuurlijk is dat mogelijk, maar dan moet dat wel toegestaan worden en moeten die gesprekken wel worden opgestart.
Ja, en op dit moment waren die er niet omdat Schiphol zegt het is overmacht.
Ja,
die,
ja ze zeggen letterlijk, ja, het is misschien heel vervelend voor de luchtvaartmaatschappij. Ja. En we begrijpen dat ze het vervelend vinden. Maar sorry, wij zijn niet verantwoordelijk. Ja.
Nou, tot zover dan het verleden. Okay. Gaan we nu echt naar de toekomst kijken.
Dus even over krimp.
Ja. Ja. Minister Harbers wil dat Schiphol krimpt. Van 500.000 naar 440.000 vliegwegen. Met tussendoel 460.000. Mooie ambitie?
Nee, dat is eigenlijk een hele domme ambitie. Het is namelijk heel erg negatief. Het is repressief wat je aan het doen bent. Want als je gaat krimpen, mm-hmm. de luchtvaart laat krimpen, geforceerd krimpen, dan creëer je in eerste instantie schaarste winsten. Dan krijg je precies wat we ook bij de oliemaatschappijen hebben gezien.
De prijzen gaan omhoog.
De prijzen gaan enorm omhoog. Bij Heathrow is dat ook al gebeurd. Met 30 tot 50%. Al die extra winsten die gaan naar de aandeelhouders van die luchtvaartmaatschappij die nog op Schiphol kunnen blijven. Komen niet ten goede aan het milieu, aan een milieuverbetering. Ja,
dus de prijzen gaan omhoog. De hoop is natuurlijk dat de geluidsoverlast en CO2-uitstoot omlaag gaat.
Ja, nou goed, dus die aanpak van we gaan geforceerd krimpen is ook, heeft ook tot effect dat je het naar buiten duwt. Je duwt het probleem naar buiten, naar die vluchten gaan dan vanuit Duitsland of die gaan vanuit België of de passagiers gaan dan in de trein of ze gaan op de weg en dan vindt daar de geluidsuitstoot en de overlast plaats. Mm-hmm. Dus je verschuift het probleem.
De omwonenden van Schiphol zullen daar blij mee zijn.
De omwonenden van Schiphol zullen daar inderdaad blij mee zijn. Maar je moet ook beseffen dat die norm van 20% minder, dat heet slaapgestoorde.
Slaapgestoorde?
Ja, voor die geluidsoverlast. Yeah. Dat is een hele fluïde norm. Dat is helemaal geen harde norm. Dat is eigenlijk emotie. He, want je hebt dan je kan het melden bij het bewonersaanspreekpunt Schiphol. Ja. En in de periode augustus-oktober 2022... waren er 22% hogere meer meldingen dan in dezelfde periode 2017. Mm-hmm. Terwijl er 18% minder vluchten werden uitgevoerd en 24% minder vrachtvluchten.
Ja, dus met andere woorden, zijn meer klachten terwijl er minder gevlogen wordt. Precies. En dus zegt u, geluid is in die zin een emotie. Mensen kunnen zich gaan storen en vaker klachten gaan melden.
Ja,
en dan is het moeilijk om daarop te sturen.
Nee, dat is ja.
Maar daar wordt ook niet op gestuurd, maar er wordt gestuurd dus op de vliegbewegingen. Er wordt gezegd, we willen minder vliegbewegingen.
De vliegbewegingen is een afgeleide.
Ja.
En
daar zegt u van, dat is dom, want dan gaan de prijzen omhoog.
De prijzen gaan omhoog, dat is in eerste instantie. Dus dat gaat allemaal naar de aandeelhouders. Ja. Maar na verloop van tijd groeit de concurrentie wel. Mm-hmm. Ja, maar de homebase carrier groeit niet.
KLM bedoelt u?
Ja, KLM en aan de anderen die hier veelste historische rechten hebben. En die, doordat ze niet kunnen groeien, worden ze eigenlijk steeds duurder. Hun operatie wordt duurder, want ze kunnen niet de kosten afwentelen over meer eenheden.
Ja.
Nou, dus dat is ook een negatief effect van die krimp. Dus het is een kosteninefficiënte methode.
En als wel je het, kijkt, doel wat er, het doel wat erachter zit, minder uitstoot, minder geluidsoverlast, wat zegt u daarvan? Dat is logisch dat de minister daar iets aan wil doen?
Nou ja, wat een beetje de issue is, is er wordt alleen maar naar de luchtvaart gekeken. Luchtvaart zit in een hele negatieve framing. En luchtvaart moet worden aangepakt. En die wordt aangepakt met repressieve maatregelen. Mm-hmm. Ja? Terwijl het een infrastructuurprobleem is. Je moet kijken naar het hele vervoerssysteem. Hè? Dus ook naar de trein en ook naar de weg. Als je gaat zeggen, we gaan luchtvaart krimpen en we gaan luchtvaart beperken. Ja? dan duw je dat naar andere vervoermodaliteiten. Mm-hmm. Nou, je kunt je afvragen, en ik denk dat dat zo is, de treincapaciteit is volstrekt onvoldoende om dat op te vangen.
Om dat op te vangen.
En gaan we dan allemaal op de weg met de auto? Nou, mensen die naast de weg wonen, die hebben ook overlast van het geluid. Steeds bredere wegen. Ook die langs het spoor wonen, die hebben ook overlast van het geluid. Alleen het probleem in Nederland is, en dat is ontstaan in 2008 met het Aldersakkoord, de hele ontwikkeling van Schiphol is eigenlijk gekoppeld aan de omgeving, wat de omgeving daarvan vindt. Mm-hmm. Nou, dus de omgeving bepaalt. Nou, dat is lastig paraat, want mensen die langs het spoor wonen, die zitten niet aan tafel. Mensen die ergens anders wonen in Nederland zitten daar niet aan tafel.
En bij Schiphol wel.
En bij Schiphol wel. En dat is eigenlijk uniek.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast luchtvaartjurist Jochem Kroon. Een werkzaam leven lang actief in de luchtvaartwereld. Dus op die manier kan hij zijn licht laten schijnen. Onafhankelijk over wat er speelt in de sector. We hebben het over de toekomst van de luchtvaart. We hadden het net over wat er nou voor luchtvaartmaatschappijen op het spel staat als die krimp doorgaat.
Ja.
Het leidt tot onzekerheid bij luchtvaartmaatschappijen. De kosten gaan omhoog. Ik begreep dat een ander argument is, dat kwam ik tegen, het staat ook verduurzaming in de weg, omdat luchtvaartmaatschappijen minder zouden gaan investeren. Is dat een logische redenatie?
Ja, goed. Dat is een zeker een logische redenatie. En dat komt met name doordat in de huidige vorm van de aanpak van de luchtvaart zit geen enkele stimulans voor luchtvaartmaatschappijen om te verbeteren, om verder te verduurzamen. Het is vastgeklikt op aantallen bewegingen.
Mm-hmm.
Dat komt door dat Aldersakkoord. En doordat het vastgeklikt is op bewegingen, ja, de bewegingen zijn de bewegingen en dan heb je historische rechten. En daardoor behoud je het recht om te vliegen. En dat zit helemaal vast. En of je nou verduurzaamt en meer efficiënter opereert, dat maakt in feite niet uit, want dat levert je niks op. De bewegingen blijven de bewegingen. Dus waar je naar mijn idee naartoe moet, is naar een ander systeem wat een efficiënte operatie bevoordeelt. Hè. Op dit moment is het zo dat het niet uitmaakt of je de beweging maakt met een leeg vliegtuig,
mm-hmm,
een lawaaiig oud leeg vliegtuig, of met een nieuw vliegtuig met een volle bezettingsgraad met heel veel passagiers.
Mm-hmm.
Dus wat je,
Dat telt even zwaar.
Dat maakt niet uit.
Nee.
De beweging is de beweging.
En u zegt?
En wat ik zeg, en dat is misschien een beetje een technisch verhaal, is dat je eigenlijk de schaarste capaciteit moet je koppelen aan efficiëntieverbetering. En dat kan je doen door operators die efficiënt zijn,
ja,
voorrang te geven op de slots, dus de voorrang geven op de capaciteit, dan heb je een incentive om te verbeteren. En
dat is een slimmere maatregel dan puur 20% reductie eisen van het aantal vliegbewegingen, zeg.
Ja, die reductiebeweging is een hele lineaire, beperkte maatregel. En waar ik nou voorstander van ben, is dat je bevoordeelt met betrekking tot de schaarse capaciteit de milieuefficiëntie. En dat kan je doen door te rekenen met een CO2-uitstoot per vervoerde passagierkilometer ton cargo. Dan bouw je dat in.
Mm-hmm.
En dat is in het verleden al gebeurd, want je hebt dat emission trading. Hè, dat is dus die uitstootrechten. Dat systeem zijn ze ook gestart in 2005 voor de luchtvaart. En in eerste instantie dachten we gaan free allowances geven om dat systeem op te starten. Toen hebben ze bedacht van ja, als we nou kijken naar de CO2-uitstoot per luchtvaartmaatschappij, dan is dat niet eerlijk, want degene die veel uitstoot krijgt dan ook veel rechten.
Ja.
En toen hebben ze erin gebracht een correctie. En dat is hoeveel CO2 stoot je uit per vervoerde passagierkilometer.
Ja.
Nou, als je Sorry.
Nee, ja, dus zegt u, dat kunnen we op die manier zouden we dat veel slimmer kunnen organiseren dan het voorstel wat er nu ligt. Nu bent u jurist, nu bent u onafhankelijk in die wereld. Maar dit plan, waarvan u zegt, nou, dat zou een manier zijn. Hoe wordt dat dan besproken in de sector? Want ik neem aan dat het niet alleen bij u op het bureau ligt.
Het is mogelijk, en ik zeg het al jaren. Met de slotverordening. En de slotverordening bepaalt de verdeling van de slots eerlijk en transparant en non-discriminator.
Maar waar ik benieuwd naar ben is hoe het kan dat zo'n plan wat doordacht klinkt en wat meer efficiënt klinkt dan het plan wat Harbers heeft van een pure reductie. Hoe het kan dat dit plan niet dan nu wordt uitgevoerd met het andere plan? Waar zit hem dat in, denkt u?
Ja, ik weet niet. Het is misschien een beperking in denken. Misschien zit er ook achter, en dat is wel wat je ziet in Europa, ook de bescherming van je nationale carrier. Ja, wat je zag toen we de hele COVID-crisis kregen, zag je dat er allerlei subsidiemogelijkheden naar boven kwamen en ook werden toegestaan.
Ja, dus dat de KLM in die zin beschermd werd, hier in Nederland.
Ja, en de KLM wordt in zekere zin ook beschermd. Met die krimp, wat nu het idee is, dat leidt tot hogere winsten. En de concurrentie kan er niet meer op, want de capaciteit krimpt.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk ook niet in lijn met wat de Europese Commissie zegt. Want die wil zoveel mogelijk deregulering, één interne markt met zoveel mogelijk toetreders en optimale omgang met de schaarse capaciteit.
Maar dan ben ik wel benieuwd juridisch gezien. Hè? Want u zegt, het is, misschien heeft het daarmee te maken met de voorkeur voor de nationale carrier, voor de KLM in dit geval. Tegelijkertijd spande de KLM samen met een aantal andere luchtvaartmaatschappijen een rechtszaak aan tegen de plannen. Kreeg ook gelijk van de rechter. Onder andere omdat de staat niet de juiste procedure heeft doorlopen. Dan bent u jurist. Wat zegt dat eigenlijk, als we daarnaar kijken?
Nou, wat dat zegt is. Het bevestigt maar eens te meer dat de overheid hier beperkt denkt en niet creatief denkt in oplossingen. En dus alleen maar niet verder komt dan luchtvaart is vervuilend, heeft geluidsoverlast, dus we moeten krimpen. En we gaan het ook nog een keer belasting overheffen, tickettax, maar dan alleen voor de passagiers die vanaf Schiphol vertrekken. Die dus eerst een vertrek hebben van Schiphol. En niet
de transfer passagiers.
En daar zit nou, naar mijn idee, wel een oplossing. Dus wat we zouden moeten doen, en naast die efficiëntieprikkel in de slotverdeling, is dat we niet moeten krimpen. Ja? Want dat levert te weinig op. In ieder geval aan CO2-beperking. We moeten niet krimpen. We moeten alles gelijk trekken. Dus transferpassagiers die betalen hetzelfde als passagiers met eerste vertrek. Dat gaat dan over de tickettax die er is.
Mm-hmm.
En dat gaat dan over de passenger service charge.
Toch heel even voor mij, met mijn simpele verstand. Hè. Ik ben veel minder ingevoerd dan u. Ik ben ook geen jurist. Ja. Maar ik denk dan, als je 20% omlaag gaat, dan leidt dat toch ook tot minder overlast, tot minder uitstoot?
Ja, oké. Okay. Nou, dan is er een rekensom. Hè. Dus de huidige uitstoot met 500.000 vluchten is 10 tot 12 metric ton CO2.
Ja.
Als je daar 60.000 vluchten van afhaalt, minder doet, lineair zou dat een besparing van 12% opleveren. Zeg 1 tot 1,2 metric ton. Maar 80% is Europese vluchten en 20% ICA-vluchten.
ICA is intercontinentaal.
En die ICA-vluchten, 20%, is verantwoordelijk voor 50% van de uitstoot. Dus de daadwerkelijke besparing is altijd minder. Hè, het is ongeveer 7%. Dus dat is een halve metric ton.
Ja.
Nou, als je dat even.
Dus met andere woorden, het is te simpel gedacht. Als je 20% vermindert, dus dat je op 20% minder overlast
een
hebt.
Een betere oplossing is, naar mijn idee, dat je op alle passagiers die vanaf Schiphol vertrekken, dus we krimpen niet, alle passagiers die vanaf Schiphol vertrekken, dus die met eerste vertrek, dan wel transferpassagiers, daar ga je een tientje heffen. Een tientje. En met dat tientje maak je een fonds. En met dat fonds kan je investeren in decarbonisation. Het is direct lik op stuk. Nou, als je dan nadenkt over hoe groot is dat fonds. Nou, zegt er gaan 70 miljoen, ongeveer 70 miljoen passagiers vertrekken vanaf Schiphol. 70 miljoen passagiers komen op Schiphol, worden afgehandeld door Schiphol. Laten we zeggen 35 miljoen ja, zijn met vertrek.
Ja.
Nou, een tientje, dat is een budget per jaar van 350 miljoen. Mm-hmm. Ja. En dat kan je investeren in decarbonisation. En dat moet je dan doen wereldwijd. Dat is ook de opdracht volgens het Parijsakkoord. Ja, dus en dan maak je echt stappen.
Precies, dat is een slimmere oplossing, zegt u. We praten zo verder met luchtvaartjurist Jochem Kroon over de toekomst ook van elektrisch vliegen. Want daar houdt hij zich ook mee bezig. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vier kopstukken over de luchtvaart van de toekomst. Morgen praat ik nog met Corendon-topman Steven van der Heijden. Vraag of we in onze vakanties blijven vliegen naar de zon. En vandaag de gast Jochem Kroon. Luchtvaartjurist, managing director van Kroon Aviation Lawyers. Hij is ook columnist, was onafhankelijk in de luchtvaartwereld, belangrijk om te zeggen, en medeoprichter van de stichting PEN-M, waarmee hij commercieel elektrisch vliegen in Nederland en Europa wil promoten. Daar gaan we het straks over hebben, over dat elektrisch vliegen, want ik wil graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Dat elektrische vliegen en die hubfunctie van Schiphol. Ja. Laten we met het laatste beginnen. Want die hubfunctie is eigenlijk belangrijk, zegt iedereen voor Schiphol. Al die overstappende passagiers zijn uitermate belangrijk voor onze economie. Net hoorden we een plan, heb je uitgebreid uitgelegd, waarbij eigenlijk elke vertrekkende passagier een tientje zou moeten betalen om zo een fonds op te richten, om te kunnen verduurzamen. Dan denk ik, daar gaat de hubfunctie van Schiphol. Concurrentiepositie is weg.
Nee, ja, ik zeg niet dat de hubfunctie helemaal moet worden afgeschaft. Je hebt sowieso natuurlijk altijd al een hubfunctie. Mm-hmm. Maar wat ik zeg is, je moet het niet meer uit de wind houden. Je moet het niet meer stimuleren. En dat is op dit moment wel zo. Want overstappende passagiers, daar wordt minder voor geheven. De passenger service charge die Schiphol heeft, is een derde, hè, of de helft, minder dan de helft van wat een vertrekkende passagier betaalt. En die betalen ook geen tickettax. Hè. Die tickettax die dan vermeend voor het milieu is, maar te goede komt aan de overheid. Mm-hmm. Dat vindt allemaal niet plaats. En als je nou kijkt, wat is nou het hubmodel? Het hubmodel is in feite, we gaan zoveel mogelijk passagiers uit Europa naar één punt halen,
naar Schiphol. Ja.
En dan gaan ze weer daar in grotere vliegtuigen de wereld over. En vice versa. Dus dat is eigenlijk het verzamelen op één punt. En de werkelijkheid is zo, want het gaat allemaal om geld verdienen. Mm-hmm. En de werkelijkheid is zo dat een vlucht vanuit Frankfurt direct naar New York vaak duurder is dan een vlucht Frankfurt, Schiphol en dan naar New York. Omdat partijen die hub-operatie doen,
zoals Lufthansa,
zoals KLM, zoals British Airways, et cetera, die dumpen capaciteit in elkaars markt. En daarmee is eigenlijk de constatering dat het omvliegen, want het stimuleert eigenlijk omvliegen, dat is nou juist niet duurzaam.
Nee.
Dat is nou niet, juist niet.
Want je stijgt en daalt, je stijgt en daalt nog een keer.
En je vliegt om.
Ja.
Ja?
Dus dat maakt het vervuilender. Maar tegelijkertijd is dat wel een belangrijke speel waar Schiphol op, of een belangrijke factor waar Schiphol op draait, toch?
Ja, dat is. Nou ja, het is een. Het is nu op dit moment een beschermd systeem. Mm-hmm. Dat. En niemand heeft mij ooit kunnen uitleggen, ja, wat er gebeurt als je het allemaal gelijk trekt. Ja, ik denk dat een vlucht naar New York blijft bestaan. Mm-hmm. Een vlucht naar Los Angeles zal ook blijven bestaan. Misschien komt er een vlucht minder naar India beschikbaar. Of in Amerika kan je niet meer naar Houston vliegen. Maar is dat nou zo erg? Dat vraag ik me af. En
nee, ik hoor dan altijd de werkgeversorganisatie VNO-NCW... en ook het kabinet zeggen... Ja, die hubfunctie is zo belangrijk voor onze economie.
Ja, maar dat heb ik ook al aangegeven. Dat is een drogredenering. Althans, het is een omgekeerde redenering. Hè? Want het is niet zo dat de concurrentiekracht van Nederland... wordt bepaald door het aantal bestemmingen dat op Schiphol is. Nee, het is andersom. Schiphol faciliteert de Nederlandse economie. Mm-hmm. Maar de concurrentiekracht van Nederland is op zichzelf heel erg goed. Heel erg in orde. Hè? Fiscaal is het een goed klimaat. Dat wordt dan misschien wel minder, maar het is een goed klimaat. De dienstverlening is hier heel goed. De jurisdictie is betrouwbaar. Logistiek klopt het.
Kortom, we hebben die hubfunctie niet nodig.
Nou, die hub ontstaat vanzelf door de concurrentiekracht van Nederland. Iedereen die hier moet zijn. Maar het is niet zo dat de concurrentiekracht bepaald wordt door Schiphol. Net zo goed dat het niet zo is dat de luchthaven van San Francisco bepaalt dat Silicon Valley zo'n succes is. Nee, dus het is een omgekeerde redenering.
Ja. En op die manier wordt eraan vastgehouden.
Ja.
Ik ben benieuwd. Laten we eens iets verder in de toekomst kijken. We gaan naar 2050 toe. Dan moet de luchtvaart CO2-neutraal zijn.
Ja.
Hoeveel jaar ben je ook alweer werkzaam in de luchtvaartsector?
Ik? Nou, 23 jaar ongeveer.
Ja, dus nou, als we er ongeveer 23 jaar bij optellen, zit in 2050.
Ja.
Ietsje meer. Is het een realistisch scenario?
Dat is zeker een realistisch scenario. Ja? Alleen, de start is nu al aan de gang. He, en de start zit op de korte afstand. En dat is ook een beetje de achtergrond van die stichting die we hebben opgericht. De stichting is een samenkomst van een econoom, van meer een luchtvaarttechnische persoon en een stratege en dan een jurist. We zijn met z'n vieren. Maar wij hebben gezegd, ja, je kan wel praten over technische ontwikkeling. En technische ontwikkeling. Maar je moet nu ook al bezig gaan en nadenken over waar zit de profijtelijke business case. En hoe doe je dat op een luchthaven? Hoe draai je zo'n operatie?
Nou, we hebben het over elektrisch vliegen.
Ja, ik heb het over elektrisch vliegen. Ja. Maar dat start nu. En daar moet je nu al mee bezig gaan. Dat kan ik wel zo uitleggen. En inderdaad. De grotere vliegtuigen blijven voorlopig nog wel afhankelijk van brandstof. En dan niet, ja, je hebt fossiele brandstof, maar er komt ook sustainable aviation fuel aan.
SAF wordt het dan genoemd. Laten we het daarover hebben, dan hebben we het zo over elektrisch vliegen.
Ja.
Het gebruik van biokerosine of synthetische kerosine, de groepsnaam is dan SAF, sustainable aviation fuel. Het zou de CO2-uitstoot kunnen terugdringen.
Ja.
Maar dan lees ik dat toch een luchtvaartmaatschappij als KLM nog maar 1% SAF toevoegt aan een vlucht. 2030 moet dat 10% zijn. Ja. Dan denk ik, dat kan toch wel sneller?
Nou ja, de bottleneck hier is het aanbod. Er wordt onvoldoende geproduceerd van biofuel en ook de synthetische fuel.
Hoe komt dat? Er is gewoon niet genoeg.
Dat moet allemaal worden opgestart. Er moet allemaal in worden geïnvesteerd. En als je zegt van in Nederland gaan we verplicht stellen dat je bijvoorbeeld 14% moet doen. Ja, dan trek je het allemaal weg uit elders.
Want dat was inderdaad het plan. Hè? Nederland wilde 14% duurzame kerosine verplicht stellen in 2030. Maar Europa zei nee.
6%
max. Ja. Dus dan lig je dan als Nederland niet op één lijn met de rest van Europa.
Nee, en dat is ook heel wezenlijk. Hè? Je moet niet alles naar je toe trekken en hier alleen maar lokaal stappen maken. Want het gaat over een wereldwijd probleem.
Mm-hmm.
Dat we met elkaar moeten oplossen. En dan is inderdaad hier de realiteit. Je kan wel zeggen 14%, maar dan trek je het uit de markt.
Dan haalt de rest van Europa haalt die 6% niet.
Dus dat is het punt. Dus je moet investeren in dat aanbod. Dat op orde komt. En dan kun je verder kijken.
Met jouw ervaring in de luchtvaartwereld, als je dan kijkt naar verduurzaming van de luchtvaart, wordt er voldoende internationaal samengewerkt? Wat zie je?
Nou ja, goed. Tot nu toe, wat ik eigenlijk van zie, komt het niet verder dan overleg en targets die worden gezet. Wat dan ook in Nederland gebeurt, alleen maar repressie en het terugdringen van de luchtvaart. Maar dat is niet de weg. Kijk, ik ben een groot voorstander. Ik ben een voorstander, en dat zijn we met Pennen, juist voor duurzaamheidsverbetering. Maar we moeten niet de verkeerde beslissingen nemen op dit moment.
Nee, en dat is wel wat er nu gebeurt.
Zeker wat er nu gebeurt.
Als we kijken naar de maatregelen van Harbers bijvoorbeeld. Als we kijken naar die SAF, 14%. Wat dan Europees wordt teruggefloten. Ja, ja. We gaan te hard te lomp in Nederland.
Ja, en we denken alleen maar in ons eigen straatje. We gaan hier op onze duim slaan, zal ik maar zeggen. Maar we daarmee verschuiven het probleem. We duwen de overlast naar buiten. We stoppen mensen in de trein, of de mensen moeten over de weg. De vraag is of die capaciteit dat überhaupt aan kan. Mm-hmm. Hè? En daar wordt dan ook weer overlast gecreëerd.
We gaan even een uitstapje maken, want gisteren was hier Frank Oosdam te gast, ANVR-voorzitter. En hij had een kettingvraag die te maken heeft met de luchtvaart, maar niet met verduurzaming. Hij ging over luchtvaartbedrijven. Ja. Luister maar even mee.
En als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, dan staat de consument met lege handen. Dus wij ijveren al jaren voor een garantiefonds voor luchtvaartbedrijven. Hoe ziet hij dat? Ziet hij dat haalbaar? Wat vindt hij daarvan?
Dat was de vraag. Er is namelijk wel een garantiefonds voor reisorganisaties, maar niet voor luchtvaartbedrijven. Frank Oosdam verbaasde zich erover en dacht, ja, waarom is dat dan niet?
Ja, ik begrijp die vraag van Frank heel goed. Want inderdaad, de ANVR pleit daar al jaren voor. Maar de reiswereld is toch anders dan de luchtvaartwereld. De luchtvaart is heel streng gereguleerd. Mm-hmm. Er is heel streng toezicht. En dat toezicht is ook, heeft ook betrekking op de exploitatievergunning. Als je als luchtvaartmaatschappij wil starten, moet je ook een AOC, dat is een Aircraft Operator Certificate, moet je ook een commerciële of een economische vergunning hebben. En daar wordt heel goed gekeken naar de financiële onderbouwing van jou als luchtvaartmaatschappij. Ja. En er wordt ook toezicht op gehouden.
Ja, maar toch zijn er wel luchtvaartmaatschappijen die failliet gaan. Kijk naar Alitalia of Sabena of wat dan ook. En dan zeggen,
die starten dan vervolgens ook weer door.
Dat wel. Ja, het is net een vliegtuig. Er komt er een doorstart. Maar toch is de vraag dan van waarom is er geen garantiefonds? Of dat. Ja, en dan zeg
dat de
is niet nodig, hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ik zeg, het wordt al streng gereguleerd. Er is al toezicht. De overheid, dat is dan ILT, kan al ingrijpen. Die kan al zeggen, je moet reorganiseren. Dus daar is toezicht. En ik begrijp wel waarom dat in de reiswereld die verplichting er wel is. Omdat één, de reiswereld is minder streng gereguleerd. Mm-hmm. En twee, de touroperator, en dat is ook een ontwikkeling, maar in het verleden had je een touroperator, die kocht van tevoren in. Die kocht allerlei reiselementen in.
Waarmee het onzekerder is.
Waar het onzekerder is. En vandaar komt die verplichting om dat af te dekken, het risico dat jij insolvent bent.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst. Later deze week praat ik nog met Bram Peerlings. Hij is onderzoeker duurzame luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Ik spreek hem over innovaties in de luchtvaart. Vandaag te gast luchtvaartjurist Jochem Kroon. Maar ook oprichter van de stichting, medeoprichter van de stichting Pennem. Daarmee willen jullie elektrisch vliegen promoten. We hadden het er net al kort over. Ik zag in het persbericht dat jullie zelfs een eigen luchtvaartmaatschappij willen oprichten. De stichting is voornamelijk om elektrisch vliegen te promoten, niet om een onderneming te runnen. Een eigen luchtvaartmaatschappij komt er achteraan, begreep ik zo'n beetje. Klopt dat?
Ja, dat is stap 2 van het verhaal. Maar die stichting is, dat is stap 1. Die stichting is met name opgericht om inderdaad elektrisch vliegen te stimuleren en te promoten en het economisch elektrisch vliegen. En we hebben daarvan gezegd, als je dat zegt, dan moet het niet alleen maar blijven bij adviseren en meepraten en richting geven. Dan moet je ook bereid zijn om het daadwerkelijk ook te ondernemen.
Ja, gisteren
maar
schrok ik van wat.
Daar zijn we nog niet.
Nee, want gisteren schrok ik van wat Frank Oosdam schetste als toekomstbeeld voor elektrisch vliegen. Hij zei: het moet mogelijk zijn in 2050 om een elektrisch vliegtuig 1000 kilometer te laten vliegen. Dan zit je aan de Zuid-Franse kust, dan zou je daar de accu kunnen opladen en dan nog een keer 1000 kilometer en dan zit je in Zuid-Spanje. Ik vond dat weinig hoopgevend.
Ja, dat is weinig hoopgevend. Onze analyse is anders.
Vertel eens.
Nou ja, goed, er zijn nu al producenten die zeggen, er komen vliegtuigen aan op korte termijn met 19 stoelen, die dan inderdaad een range hebben van 500 kilometer. Mm-hmm. En de start zal ook hybride zijn, hè, dus elektrisch en een conventionele motor. Maar het start allemaal in de regio. Hè. En het voordeel van elektrisch vliegen is eigenlijk allereerst dat het is, je stoot geen CO2 uit.
Nee.
Je maakt geen lawaai, veel minder lawaai. En op dit moment is de capaciteit van de luchtvaart is eigenlijk beperkt in Nederland door de geluidsuitstoot. Je kan volstaan met een veel kortere baan. Want je hebt, ik weet niet of je wel eens in een elektrische auto hebt gereden.
Ja.
Maar als je dan gas geeft, dan
ga je
voel je
hard vooruit. Ja.
Dus je bent sneller in de lucht. Je kan met een kortere baan volstaan. En onze analyse is, want we hebben onderzoek gedaan in Noord-Nederland, dat je al heel snel een profijtelijke business case hebt met een 19-seater. Want vanuit de regio. Want op dit moment is de regio heeft het heel moeilijk met betrekking tot de luchtvaart. Want er is onvoldoende aanbod om vliegtuigen te vullen.
Dus jullie willen bijvoorbeeld vanaf Lelystad of vanaf Groningen gaan vliegen?
Nou, met name vanaf Groningen, de regio Noord.
En waar vlieg je dan naartoe vanaf Groningen?
Nou ja, dus je ontsluit de regio daarmee. Je creëert zelfstandigheid voor de regio. Je kan naar Amsterdam vliegen. Mm-hmm. Maar je kan ook naar Scandinavië vliegen. Mm-hmm. Wordt ook bereikbaar. Je kan naar Schotland vliegen. Je kan naar Hamburg vliegen. Je kan naar Noord-Duitsland vliegen. En
wanneer zou dat mogelijk moeten kunnen zijn, denk je?
Nou ja, dit is allemaal wachten op een toestel wat economisch rendabel is.
Ja.
Maar onze analyse is nu al dat de kosten per stoel van een 19-seater vergelijkbaar is met een 100-seater conventioneel. Nou, en dat is interessant, want dat betekent dat je al in de regio kan opstarten.
Ja, dat je concurrerend kan zijn. Hebben jullie een bepaalde horizon waarvan jullie zeggen, nou, dan hopen we dat dit ook echt mogelijk is? Dus dat het niet langer een papieren werkelijkheid, maar een echte werkelijkheid is?
Ja, dat is allemaal afhankelijk van hoe de fabrikanten.
Mm-hmm.
Hoeveel tijd het de fabrikanten kost om met een toestel te komen.
Maar er valt nu nog weinig over te zeggen.
Nou, de productielijnen zitten al vol.
Ja.
Alleen, het moet ook nog gecertificeerd worden. Dat is natuurlijk ook een proces. Maar na 2030 moet dat zeker mogelijk zijn.
Ja.
En de fabrikanten zeggen al dat het daarvoor al mogelijk is.
Toch even een kritische noot, want later deze week praat ik met Bram Peerlings. Hij is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Hij zegt, ja, vliegtuigen op biobrandstof, synthetische kerosine of waterstof zijn kansrijker. Elektrisch vliegen is niet zo aantrekkelijk, volgens hem dan, vanwege de zware accu's.
Ja, nou, daar is ook een belangrijke ontwikkeling. Maar nogmaals, ik ben niet een technisch onderlegde persoon. De energiedichtheid per accu neemt behoorlijk toe. Daar nemen ze zeer grote stappen in. En als die energiedichtheid verbetert...
Worden de accu's ook lichter.
Worden de accu's, nou ja, dan kan je met minder accu's volstaan. Ja. Dus dat is een belangrijke ontwikkeling.
Dus wat dat betreft zijn jullie hoopvol?
Dus, ja, nou ja, op de korte afstand zal het met accu's zijn. Op de lange afstand zal het voorlopig, inderdaad, en daar ben ik het mee eens... Op de lange afstand met grote toestellen zal het voorlopig SAF zijn wat daar de brandstof is en niet elektrisch. Maar het andere voordeel is ook van elektrisch vliegen dat het dat daar ook de groei zit. Mm-hmm. Hè? Want de hele infrastructuur zit vol, het spoor zit vol, de weg zit vol. Maar als je elektrisch kan vliegen, dan komt ook in beeld capaciteit van regionale luchthavens. Mm-hmm. Want die banen kunnen dan ook gebruikt worden. Die banen zijn korter. En daar zit dan groei. Het gaat om de hele infrastructuur en alle vervoerssystemen. Dus je moet niet alleen naar de luchtvaart kijken. Nou, dan zit daar groei. En wat ook een voordeel is, en dat is een heel groot voordeel van luchtvaart... De infrastructuurkosten, de investeringen in infrastructuurkosten zijn heel laag. Mm-hmm. Je hebt alleen maar een baan nodig om op te stijgen en een baan om te landen. In plaats van een snelweg of het spoor. Dat is een mega-investering, ja. Even los van de CO2-belasting die dat meegeeft, die je ook moet onderhouden. Dus als je een spoor aan gaat, de hoogsnelheidslijn naar Berlijn aan gaat leggen, als daar ruimte voor is. Nou, dan moet je investeren in spoor, bielsen, in bovenleiding, in tunnels, in bruggen.
Met andere woorden, ze kosten allemaal stations.
Ja,
ja, ja. Ja.
En luchtvaart is heel flexibel. Het is niet fixed. Je kan overal naartoe vliegen waar markt is.
Ja. Morgen is hier Corendon-topman Steven van der Heijden te gast. U mag hem een korte, bondige vraag stellen, een kettingvraag. Die gaan we hem dan morgen voorleggen. Wat zou u van hem willen weten?
Nou, ik heb net gelezen dat Corendon vanaf november 5 keer per week met een Airbus A350-900 naar Curaçao gaat. Dat zijn 300 passagiers. Eerst had Corendon een allotment op KLM.
Een allotment?
Capaciteit op KLM gereserveerd voor hen. Maar nu gaan ze dus eigenlijk de directe concurrentie met KLM aan. En zij hebben niet transferpassagiers, maar passagiers die opstappen op Schiphol. Eerste opstap op Schiphol hebben. Wat vindt hij van mijn plan met betrekking tot Schiphol? Alles gelijk trekken qua kosten. Dus voor transferpassagiers en passagier met eerst vertrek. Betalen allemaal hetzelfde.
Ja.
Ook tickettax. En dan, ja, noem het tientje van Jetten, dat die 10 euro opslag... per vertrekkende passagier, wat die passagier ook is... transfer of eerste vertrek... om daarmee te investeren in decarbonisation-projecten. Bijvoorbeeld in Curaçao.
Ja. We gaan het hem voorleggen. Steven van der Heijden, Corendon-topman. Morgen is hier te gast in BNS Back 5 van de toekomst van de luchtvaart. Vandaag sprak ik met luchtvaartjurist Jochem Kroon. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast... via onze app of je favoriete podcastkanaal. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.